Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Capital Wars, The Rise of Global Liquidity van Michael Jay. Howl is een analytisch non-fictieboek over de manier waarop wereldwijde liquiditeit de moderne economie en financiële markten aandrijft. In plaats van inflatie of rente als belangrijkste stuurvariabelen te zien, legt Howl de nadruk op geldstromen, kredietcreatie, spaargeld en internationale financiering. Het boek richt zich op een breed publiek van beleggers, beleidsmakers, economen en andere lezers die willen begrijpen waarom markten bewegen zoals ze doen. De centrale vraag is niet alleen hoeveel geld er in omloop is, maar vooral waar dat geld heen stroomt, hoe het wordt hergebruikt via banken en schaduwbankieren. En waarom dat gevolgen heeft voor groei, volatiliteit en financiële instabiliteit. Daarmee positioneert het boek zich als een praktisch en theoretisch kader om de wereldeconomie te lezen vanuit liquiditeit in plaats van vanuit klassieke evenwichtsmodellen. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe wereldwijde liquiditeit volgens Howl economische cycli aanstuurt. Het kernidee van het boek is dat economische cycli vooral worden bepaald door financiële stromen. Howl stelt dat niet zozeer de dagelijkse inflatie of de officiële beleidsrente de doorslag geeft, maar de beweging van spaargeld en krediet door het mondiale financiële systeem. Dat is een belangrijke verschuiving in denkwijze, omdat het de focus verlegt van prijzen naar financiering. In deze benadering functioneren markten als netwerken van doorstromend geld, waarin liquiditeit de ruimte bepaalt voor consumptie, investeren en risiconamen. Als die stroom ruim is, worden activa makkelijker gefinancierd en stijgen vaak ook prijzen van obligaties, aandelen en andere beleggingen. Als die stroom opdroogt, volgen spanningen sneller dan in klassieke modellen wordt aangenomen. Howl maakt daarmee duidelijk dat wie macro-economie wil begrijpen, niet alleen naar groeicijfers moet kijken, maar vooral naar de bron en richting van financiering. Voor Nederlandse en Belgische lezers is dat relevant, omdat ook open economieën in de eurozone sterk meebewegen met internationale kapitaalstromen. Ten tweede, waarom Howl liquiditeit meet als een concreet financieel verschijnsel? Een onderscheidend aspect van het boek is de poging om liquiditeit niet vaag of abstract te behandelen, maar meetbaar te maken. Howl ontwikkelt daarvoor een kwantitatieve benadering die kijkt naar de totale omvang van internationale krediet- en geldstromen. Daarmee probeert hij zichtbaar te maken wat vaak verborgen blijft in gewone economische statistiek. In zijn analyse is liquiditeit geen simpel saldo op een bankrekening, maar een brede pool van verplaatsbaar kapitaal die circuleert via banken, wholesale money markets en andere financieringskanalen. Die meetbaarheid is belangrijk, omdat het boek daarmee een alternatief biedt voor modellen die te veel vertrouwen op evenwicht, prijsoptimalisatie of zuivere fundamentele waardering. Howl wil juist laten zien dat markten vaak reageren op beschikbaar financierbaar kapitaal, nog voordat dat zichtbaar wordt in traditionele indicatoren. Dat maakt zijn benadering praktisch voor wie risico, rente en marktvolatiliteit wil volgen. De waarde zit dus niet alleen in de theorie, maar in de poging om een moeilijk begrip bruikbaar te maken voor analyse en besluitvorming. Ten derde, de rol van centrale banken, schaduwbankieren en repo in het financiële systeem. Een tweede belangrijk thema is de manier waarop moderne liquiditeit tot stand komt via meerdere lagen van financiering. Howl beschrijft centrale banken niet als enige bron van geld, maar als onderdeel van een veel groter systeem waarin ook schaduwbankieren, repo-markten en wholesale money een grote rol spelen. Dat is van belang, omdat veel krediet tegenwoordig niet meer loopt via traditionele retailbankieren, maar via institutionele en kortlopende financieringsconstructies. Repo-markten maken het bijvoorbeeld mogelijk dat partijen tijdelijk liquiditeit aantrekken tegen onderpand, waardoor het systeem efficiënt maar ook kwetsbaar wordt. Als de beschikbaarheid van onderpand afneemt, kunnen liquiditeitsproblemen snel escaleren. Howl benadrukt daarmee dat financiële stabiliteit niet alleen afhangt van de rentestand, maar ook van de mechanismen waarmee geld en onderpand voortdurend worden doorgerold. Voor lezers betekent dit dat financiële crises beter kunnen worden begrepen als verstoringen in de financieringsketen dan als simpele waarderingsfouten. Het boek geeft zo een bredere kijk op de fragiele infrastructuur onder de moderne kapitaalmarkt. Ten vierde, China als belangrijke leverancier van wereldwijde financiering. Het boek besteedt ook nadrukkelijk aandacht aan China, dat Howl ziet als een steeds belangrijkere financiële macht binnen het wereldwijde liquiditeitsverhaal. Dat is meer dan een geopolitieke observatie. Het betekent dat de bronnen van kapitaalstromen verschuiven en dat internationale markten niet langer uitsluitend draaien om traditionele westerse financiële centra. China fungeert in deze analyse als een grote leverancier van fondsen voor internationale markten, met gevolgen voor kapitaalstromen, wisselkoersen en de beschikbaarheid van financiering. Daarmee laat Howell zien dat globalisering van financiën niet alleen gaat over handel in goederen, maar vooral over de verplaatsing van krediet en spaargeld. Voor een Nederlandse of Belgische context is dat interessant omdat beide economieën sterk open zijn en gevoelig voor verschuivingen in mondiale liquiditeit. Als kapitaal uit Azië, de Verenigde Staten of andere regio's anders wordt geprijsd of verplaatst, werkt dat snel door in Europese financieringscondities. Het boek maakt zo duidelijk dat geopolitieke verandering direct samenhangt met de structuur van financiële markten. Tot slot, kritiek op klassieke economische modellen en de nadruk op crisis door tekort aan onderpand. Een terugkerend argument in het boek is dat traditionele economische modellen te veel uitgaan van evenwicht, rationele prijszetting en stabiele fundamenten. Howell zet daar een liquiditeits-first benadering tegenover, waarin markten vooral dienen om schulden te herfinancieren. In die visie ontstaan crises niet primair doordat activa verkeerd geprijsd zijn, maar doordat onderpand schaars wordt en financieringsketens vastlopen. Dat is een andere manier van kijken naar risico. De nadruk verschuift van voorspellen of iets te duur is naar begrijpen of het systeem voldoende doorlopende liquiditeit heeft om zijn verplichtingen te blijven dragen. Daarmee wordt ook duidelijk waarom perioden van overvloedige liquiditeit vaak samengaan met oplopende activaprijzen en waarom schokken plotseling kunnen toeslaan zodra de geldstroom verandert. Het boek positioneert zich daarmee kritisch tegenover klassieke modellen en biedt een alternatieve interpretatie van marktstress, bubbelvorming en volatiliteit. Juist die combinatie van theorie en financiële praktijk maakt het werk onderscheidend binnen de literatuur over geld en markten. Concluderend, Capital Wars: The Rise of Global Liquidity is vooral geschikt voor lezers die verder willen kijken dan de gebruikelijke uitleg van economie en markten. Beleggers, economen, beleidsmakers en financieel geïnteresseerde lezers krijgen er een raamwerk mee om liquiditeit, kredietgroei, repo-markten en internationale kapitaalstromen als één samenhangend systeem te zien. Het boek biedt niet alleen een macro-economische verklaring, maar ook een manier om financiële markten praktischer te volgen. Dat is waardevol voor wie wil begrijpen waarom rente, obligaties, valutamarkten en risicobereidheid vaak samen bewegen, soms los van klassieke inflatieverwachtingen. Wat dit boek onderscheidt van veel andere titels in dit genre, is de consequente focus op wereldwijde liquiditeit als hoofddrijver van economische dynamiek. Howell probeert het abstracte begrip geldstromen meetbaar en toepasbaar te maken en verbindt dat met de moderne werkelijkheid van schaduwbankieren en internationale financiering. Daardoor is het boek tegelijk analytisch, systeemgericht en relevant voor de praktijk. Als je ons wilt steunen, Michael J. Howell, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.